Deze droom wordt mede mogelijk gemaakt door
Eri Research,
Food Connection,
Fietscafé,
De Proloog.
En natuurlijk jij, de luisteraar.
Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij,
Marnik,
Jeffrey
en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs.
Wacht. Dit seizoen doen we het anders. Een YouTube- en podcastserie waarin we de theorie omzetten in de praktijk. Wat zorgt voor plezier, afzien en avontuur. Dit is de Cycling Dream.
Ja, we zijn bij aflevering 3 aangekomen van onze Cycling Dream. En we hebben natuurlijk Jeffrey nog helemaal niet gehad. Want ja, jij hebt ook gewoon...
Ik was een beetje achtergesteld afgelopen 2 afleveringen.
Sorry.
Ja. Hey, maar Jeff, jij hebt wel oprecht een bijzondere droom. Want kijk, bij mij en Marnik is het meer iets wat we heel graag willen. Maar bij jou is het ook echt wel een verhaal dat erachter zit.
Ja, maar dit zeg je al jaren.
Ja,
het is, het gaat echt heel diep.
Ja.
Nou, het is machtig mooi. Zal ik bij het begin beginnen?
We hebben de tijd.
Begin bij het begin. Zal ik in 2024 beginnen? Misschien de uitkomst van de fiets.
Ja, weet je, kijk, ik denk dat het sowieso goed is om te weten waar het is begonnen. Dus begin daar eens.
Ja, maar ik vertel heel kort.
Vertel jouw verhaal, hoe je het wil.
Nu ben ik fietser. Ik heb 40.000 kilometer gefietst. Afgelopen 4 jaar, denk ik. Fanatiek gefietst, gekoerst, van alles en nog wat gedaan. En mijn hele werk, videowerk, fotografiewerk, zit compleet in de wielerwereld. In de top-end wielerwereld, bij de wereldtourploegen.
Ja.
Ja. Dus dat is groot.
Dat is best behoorlijk groot.
Dat is waar ik nu sta.
Kijk, in aflevering 2 hadden we het natuurlijk over de 100 van Amerongen. Ik denk dat een van de eerste keer was dat je echt een wielrenner aan het filmen was.
Ja, dat was de eerste keer een wielrenner aan het filmen was. En dat was jij.
Ja.
Dus.
En uiteindelijk kom je bij de wereldtour terecht.
Ja, en dat is kick. Ja. Maar ja, waarom ben ik begonnen met fietsen? Ik heb het nagekeken gisteravond. 2016. In 2016 kreeg mijn vader een burn-out. Of bijna een burn-out. Er was grote reorganisatie bij de bank. En daar ontstond wat gedoe. En toen zei hij van, ik trek de zakken er even uit. Ik wil er gewoon echt even uit. En toen zei hij tegen mij van, ga je met mij mee kamperen bij de Mont Ventoux? Nou, en daar rond fietsen. Nou, als ik 2 dingen nog nooit had gedaan, was het kamperen en eigenlijk fietsen. Ik had 3 keer gefietst in Nederland, denk ik. En ja, ik denk, ik was toen 13 of zo. 12 of 13. En ik denk, ja, hoe ziet dat er in het buitenland uit? Ik ben wel vaak op vakantie geweest daar in de buurt. Maar hoe ziet die Mont Ventoux eruit?
Wat is dat überhaupt?
Wat is het? Het is een berg. Hoe ziet een berg eruit? Hoe kun je daar omhoog fietsen? Hoe werkt dat? Ik had geen flauw idee. Dus ik zat dus op YouTube te kijken naar de Mont Ventoux. Gewoon mensen die de Mont Ventoux hebben beklommen. En hoe ziet dat er nou uit? Nou, toen kwam ik wat video's tegen. Onder andere van Bruno. En die had ook een heel...
Dat is zo'n gozer van Instagram, toch? Fietsbenen?
Ja, hij is nu groter geworden, maar toen was hij niet eens zo... Hij had een paar duizend volgers. En dat was echt in de tijd voor influencers. Dus dat bestond toen nog helemaal niet. Hij was gewoon een fanatieke fietser. En had hij hele mooie video's over gemaakt. En daar werd ik echt door geïnspireerd. Nou, dus ik met mijn vader naar Mont Ventoux, daar een beetje rondfietsen. En we zaten op een camping. En daar hadden we het uitzicht vanaf het terras en vanaf het zwembad op de Mont Ventoux. Je kon de top zien, je ziet het... Het torentje, het rode, witte rode torentje zie je bovenop staan. En je ziet de weg er naartoe aan de Malassène kant. Nou, ik zat elke keer aan het zwembad zat naar te kijken. En ik tegen mijn pa, kan ik me niet een keertje omhoog fietsen? Hij zei, nee, je moet eerst een beetje trainen voordat je omhoog mag fietsen. Want ik vind het niet verantwoord om jou nu zomaar naar boven te laten fietsen. Zeg ik, ja, oké, nou, hoe lang moet ik dan trainen? En dat was uiteindelijk, zei hij, ja, als je fit genoeg bent, dan weet je het wel. Nou, dus ik ben toen een beetje gaan fietsen daar. Nou, toen was ik er nog niet klaar voor.
En toen dat merkte je al toen al.
Ja, dat merkte je toen al. Ik dacht, dit wordt het nog niet. Tweede jaar fiets ik nog steeds op een hybride fiets met zo'n rechtsstuur. Was ik ook niet klaar voor. Maar toen hadden we wel al 300 kilometer gemaakt daar in 2 weken. Wat je nu in een weekje doet.
Ja.
Hadden we daar wel 300 kilometer in 2 weken gedaan. Dus ik dacht van nou,
het gaat een goede
kant jaar erop gaan we het doen. Dus ik kocht een zware aluminium halve racefiets. En toen zijn we daarheen gegaan. Als een oude Buls. Een tweedehands fietsje voor 300 euro.
Ja.
Met lekker Shimano Claris zat erop.
Oh, lekker.
De
goedkoopste.
Beste goed van onder.
De beste van onder.
De Sora, hè?
Dat is de Sora.
Is dat al mijn eerste fiets?
Nou, dus ik had Claris. En uiteindelijk, toen hadden we daar een paar dagen gefietst. En toen zei ik tegen mijn pa, ik voel dat ik er klaar voor ben. Toen zei hij, ja, dan gaan we het doen. Dus dan gaan we het goed plannen. Je gaat nog even een fietsenmaker. Laat je fiets even checken. Zet er een grotere cassette op. Toen reken ik op een 25 achter.
Ja, want dan kan je wat lichter trappen.
3 bladen voor. Die tijd bestond er nog. 3 bladen voor.
Klopt, ja.
3 bladen, hoe ziet dat eruit?
Dat is wel uit.
Dat is wel uit de mode. Nee, dus ja, toen hebben we dus een grote cassette daarachter op laten zetten. En die man bij de fietsenmaker die tilt mijn fiets op en die zegt... You're really going to do this?
Hij dacht al, ah, dit wordt niks.
Nou, dus toen ben ik voor het eerst de Mont Ventoux opgefietst vanuit de Soltkant. Dat is de makkelijkste kant. En dat is voor mij de omslag geweest in mijn leven. Toen ik daar omhoog fietste, toen had ik ineens... Ja, in het bos, toen voelde ik me nog best wel alleen. Mijn pa soms langs de kant. Toen dacht ik van ja, nou, is wel leuk. Maar ja, wel tof. En toen kwam ik uiteindelijk op het steilere stuk, op het einde. Dus eigenlijk, als je vanuit Bad Wendt, het open stuk, de kale berg, opdraait. Nou, daar heb ik echt het gevoel dat ik leefde. Dus ik heb daar denk ik ook nog wel foto's van. Dat ik daar omhoog fiets en dat ik echt iets had van... Wat gebeurt hier? Ik ben aan het vliegen, ik ben aan het zweven, ik leef mijn droom, ik kan het eindelijk doen. En zelfs ik kan het. En dat was voor mij een omslagpunt dat ik zelfvertrouwen in mezelf heb gekregen. En ja, daarna is het heel hard gegaan. Dus
eigenlijk dat overwinningsgevoel dat je hebt, hè? Een beetje die adrenaline die erbij komt kijken. Ja. En dat je denkt van, hey, ik kan dit en dit is niet het enige wat ik kan. Ik kan veel meer.
En toen ben ik dus eigenlijk meer begonnen met mijn foto en videografie ook verkopen. Dus toen verdien ik ineens mijn zakcentje ermee. Ja. En daar kreeg ik ook weer meer zelfvertrouwen in. Toen ben ik ook meer gaan fietsen. Ik heb een hele mooie fiets gekocht toen, een Conago. Toen ben ik bij de club gegaan, ben ik begonnen met koersen.
Ja, want je hebt wat clubniveau koersen gereden.
En toen begon ik daar ook beter en beter te worden. Eerst werd ik meteen gelost. Gewoon het eerste rondje werd gelost. En toen werd het de tweede, toen derde. En toen reed ik ineens een koers, zeg maar, mee uit een trainingskoers. En uiteindelijk toen na een jaar begon ik ineens koersjes te winnen. Ja, en toen kon ik naar de landelijke koersjes. En toen begon ik daar ook weer te groeien. En mijn videobusiness begon ook weer te groeien. Ik had ineens meer aanzien. Mensen wilden me inhuren, die wilden me betalen. En ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En dat is eigenlijk zo hard gegaan. En toen ik uiteindelijk dus aan het koersen was, toen reed ik de Mont Ventoux later nog twee keer op. Eén dag vanaf de ene kant, andere dag van de andere kant. Gewoon als training. En toen danste ik dat ding zo op. En toen dacht ik echt van...
Wauw.
Dat ik dit zeg maar met twee vingers in de neus doe. Met een 28 achter.
Ja. Ja.
Dat was zeg maar... daar. Heb ik gewoon weer een grens overwonnen. Ja. Dus fast forward naar nu. Heb ik van alles op de Mont Ventoux gedaan. Maar ik ben nog nooit drie keer opgefietst.
Ja.
Dus... En dat is ook dankzij... Wij zijn natuurlijk 2,5 jaar geleden met elkaar op vakantie geweest. Zouden we het gaan doen? Nou, toen had ik 5 keer Alpe d'Huez beklommen. En tijdens, ik wilde 6 keer. En toen bij de 5e keer knapte
toen was
mijn knie.
Ja. Nou,
dus ik kamp nu al 1,5 jaar met knieklachten.
Maar,
dus even, daardoor hebben we het niet kunnen doen.
Fast forward, je hebt ondertussen ook al heel veel tocht gemaakt op de gravelfiets. Heel veel plekken bezocht.
Dat klopt, dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten te zeggen.
Ja, met je oude werkgever.
Ja.
Nou ben je inderdaad voor andere wildtourploegen dingen aan het maken. Hele mooie content dingen.
Ja. Ja, ik heb afgelopen jaar denk ik, leuk om te vertellen tegen luisteraars, goed om een beeld te hebben. Ik heb in Turkije gefietst, Cyprus gefietst, Spanje gefietst natuurlijk, Zuid-Frankrijk, Wallonië... nog een vette bikepacking trips gedaan.
Ja, in Schotland.
Oh, in Schotland. Echt in Zweden heb ik gefietst. Denemarken, Duitsland heel vaak. Oostenrijk, Italië.
Maar
Donieten.
Dus nooit 3 keer de Mont Ventoux. En dat is iets... Ja, dat jij is zegt, iets... dat is iets legendarisch. Ja. Jij hebt het idee erbij hoe dat eigenlijk is ontstaan. Dat is daar gebeurd.
Ja.
Dat is wel super speciaal.
Daar is wel mijn leven begon omdat ik daar zelfvertrouwen heb gekregen.
Maar door die tocht die je nu gaat fietsen, maak je eigenlijk je cirkeltje rond.
Ik maak mijn cirkeltje rond. Ik kan nu zeg maar zeggen tegen mezelf dat ik er trots op ben. En hoe mooier is het dat om dat dan daar te doen. En ook met mijn vrienden.
Ja, nou daarom, dat is toch alleen maar super gaaf.
Ja.
Nou zit ik wel te denken, Jeff.
Vertel.
Tof, 3 keer. Maar verdorie. Welke tijd zet je erop?
Ja, ik durf dat echt niet te zeggen.
Kijk, hè, ik snap, afdalen gaan we absoluut niet meetellen. We willen geen risico nemen.
Maar dan gaan we wel hard doen, hè.
Al wil ik het wel hebben over je met bochten sturen. Ja. Want ik heb ook vernomen dat jij daar af en toe moeite mee hebt, net als ik.
Ja. Ja, we hebben allebei lang niet meer in de peloton gereden.
Ja, dus dat is weer even wennen.
Je zult veel bochten naar beneden moeten maken.
Ik hoef niet meer vaak het knietje naar buiten te duwen.
Maar gooi even een klimtijd. Joh, wat denk je? Want we gaan er vanaf 3 kanten op. Dus dan hebben we het over Salt, dan hebben we het over Madeleine en dan hebben we het over Bédouin.
Ja.
Wat denk je?
Oh, ik vind het echt heel lastig te zeggen. Maar ik weet dat de nette tijd bij Bédouin bijvoorbeeld 1.30 is. En volgens mij Madeleine 1.40.
Ja.
Dat zijn wel gewoon...
Nette tijd.
Ja, zeg maar gewoon voor amateurs is dat gewoon een nette tijd.
Dus 2 uur per klim?
Dat sowieso.
Oké. Okay.
Sowieso onder de 2 uur.
Dus sowieso onder de 6 uur.
Ja.
Ik denk dat ik mijn complete klimtijd onder de 6 uur kan voltooien.
Oké, okay, maar wel even, gooi hem even scherp. Ja, het moet wel een uitdaging zijn.
Wat ik wil doen is een FTP-test.
Ja.
Waardoor we kunnen uitrekenen.
Hij wil berekenen.
Ja, ik wil kunnen rekenen hoe hard ik omhoog kan fietsen om echt af te zien.
Okay, ik wil nu gewoon een beetje een scherpe tijd horen dat je denkt, dat is denk ik wel mogelijk. Gewoon uit de losse pols.
5 uur.
Het is hoeveel kilometer? 160 uit mijn hoofd.
Ja, maar dat is met afdalen erbij. Hè? Ja. Dus
je hebt
afdalen tellen we niet. We dus hebben het over de klimkilometers.
Je rijdt dan 20 gemiddeld. Dus dat is 8 uur.
Nee, maar we hebben het over alleen de klimkilometers qua tijd. De afdaling tellen we niet mee.
Poeh.
Dus je hebt je had net over 6 uur met beklimming, denk je. Maar dan zou ik hem iets scherper zetten.
Ja.
45? Qua klimtijd? Ah joh, laten we gewoon een deal opgooien. Als je het niet redt, dan fiets je naar huis.
Nee, laten we zeggen. Laten we zeggen, maar 5,45, dus dat is zo'n 1,50 per klim.
Ja.
Ah joh. Daar wil ik wel het handje op schudden.
Ja. Oké, afgesproken.
Dat is goed, jongens. 5,45, klimtijd.
Mocht je dat halen, dan... ik heb een betere deal voor je. Mocht je het halen, dan zorgen Marnik en ik voor een heel lekker maal als je thuis komt.
Oh, dat vind ik prima.
En dan mag ik mee naar huis rijden.
En dan mag je zeker mee naar huis rijden.
Houdt, moet je zelf fietsen.
Mocht je niet naar huis halen, moet je terug fietsen naar waar we zitten.
En het mooie
Maar wacht even. Ik heb een beter idee. Dan mag jij koken.
Dat is goed. Dat is goed. Ja.
Want we willen ook geen risico lopen met de afdaling.
Nee,
dat moeten we niet.
Het gaat om de klim.
Want het mooie is, als we geluk hebben... En als het allemaal mee zit, qua weer ook, kunnen we op dezelfde camping zitten waar we toen altijd zaten. Ja. Waar we ook met z'n drie zijn geweest.
Ja.
En dat is moeilijk naar, want die camping zit op 250 meter hoogte. En dat is meestal een klim van 180 meter, maar die is echt net kut. Die gaat langs een industriale weg.
Ja, je moet het net even omhoog.
En leuk. Als je echt helemaal choco zit, dan dat is niet lekker thuiskomen.
Ja. Nee. Jij hebt meteen weer die wielerterm van Marnik in gedacht.
Ja, die heeft het voor mij.
Ja, hallo. En bedankt.
Nee, maar wel echt een supermooi verhaal. En we gaan dat zo goed mogelijk op beeld proberen te zetten. Zodat iedereen op YouTube kan meegenieten. Want ik denk dat het echt super tof wordt. Maar ik wil toch even met je het erover hebben. Er zijn een paar dingen dat ik denk, ja, dit gaat niet de goede kant op als je dit wil halen. Wij hebben natuurlijk David Evers, de man van Food Connection, een tijdje geleden in de podcast gehad.
Ja.
Daar zijn we ook geweest, een hele tijd geleden. Om gewoon eens te kijken hoe dat daar nou eigenlijk ging. Toen haalde jij je zooltjes uit je schoenen. Ik schrok me helemaal de pleuris. En niet omdat het stonk, maar gewoon versleten. Gewoon, er zat niks meer.
Nee. Gewoon geen zool.
Los dit op.
Ja, dat heb ik gedaan.
Heeft
hij gedaan.
Ja?
Ik heb nieuwe schoenen besteld. Ja, dat ik zal binnen.
Ja, maar zooltjes?
Nee, want die gaat David voor ons regelen.
Dat is mooi geregeld.
Ja, want dat is wel niet mooi. Maar wel mooi voor de podcast en voor het verhaal.
Ja.
Ik heb nu een half jaar, drie kwart jaar pijnloos met mijn knie gefietst. En ik rij 2 weken geleden gewoon door de polder.
In 1 keer weer.
Zieke steek in mijn knie. Ja. Gewoon weer helemaal terug. Helemaal terug bij af.
Komt natuurlijk veel voor. Hè? En ik heb van vroeger had ik een heilig wielerboekje.
Ja.
En dat was eigenlijk een wielerboekje. En daar staat letterlijk in van knieklachten.
Ja.
Met wielrenner, voor wielrenners eigenlijk. En daar stond in binnenkant van de knie, dan is je schoenplaatje niet goed afgesteld.
Ja, heb ik nooit
knie
zelf,
te veel naar binnen.
Heb ik nooit laten doen.
Nou, dit moeten we gewoon even aan David vragen. Laten we hem binnenkort gewoon inbellen.
Lijkt me een goed idee, want hij is de expert.
Ja, en eens even kijken hoe dat nou eigenlijk zit.
Nou, we hebben een afspraak.
Ja, dat sowieso.
Ja. Ja. Dus ik denk dat we dat ook even goed in beeld moeten brengen. Precies. Voor andere mensen die misschien ook knieklachten hebben.
Want ik vrijdag vlieg ik naar Spanje.
Ja, dan moet het wel ervoor natuurlijk wel goed geregeld zijn.
Ja.
En donderdag wordt mijn knie aangepakt.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wat David uit zijn mouw gaat schudden.
Maar even iets anders. Jij hebt het ook over, we moeten afdalen, we moeten goede bochten sturen.
Nou, het is zeg maar, het is ongeveer gemiddeld 20 kilometer per klim. Dus je moet gewoon 60 kilometer hard naar beneden kelderen.
Ja.
Ja,
op een veilige manier.
60 kilometer afdalen.
Ja. Weet je wat? Ik vind eigenlijk dat we even iemand in moeten bellen die gewoon daar verstand van heeft. Laten we dat doen?
Nou, is hij roekeloos of heeft hij verstand? Of moeten we dat aan deze beste meneer vragen?
Dat moeten we aan deze beste meneer vragen.
Mag ik al weten wie deze beste meneer is?
Daar kom je nu achter. Misschien zullen we er gaan trainen.
Paka.
Yo.
Hallo, met wie spreken we?
Ik spreek met Lars.
Kijk, ik wist totaal niet wie we aan de lijn ging krijgen.
Ik kom net van 5,5 uur training thuis. Ik zit op een bankje mijn koffie te doen. Te wachten tot jullie eens gingen bellen.
Lekker bezig.
Ik ga snel naar huis gefietst.
Ah, goed. Kijk, bezig. Goed bezig, Lars. Ja, Lars, wij hebben het over de Cycling Dream. Dat zijn we aan het maken. En Jeffrey die gaat 3 keer de Mont Ventoux oprijden. En die zit eigenlijk een beetje te kutten met hoe die nou eigenlijk door de bocht heen moet
sturen. Het is meer zeg maar 3 keer Mont Ventoux. Is zeg maar 3 keer 20 kilometer gemiddeld. Nou, dan gaat er ook 3 keer 20 kilometer naar beneden gedaald worden.
Ja, nou...
En... Gewoon een rit van 60 kilometer naar beneden toe.
Ja, ik heb laatst met Lars nog gereden. En wij gingen een sprintje doen op de dijk. En die dijk die slingerde een beetje. En Lars, jongen, die ging hard door die bocht heen. Ik schrok me echt helemaal kapot. Ik denk, hoe doet hij dat? Dat is echt niet oké. Okay. Maar Lars...
Vertel.
Hoe doe je dat?
Ja, ten eerste voor mij dat is wel redelijk rustig door de bocht. Maar nu is het wel een beetje uitgegaan. Dus het is gewoon een beetje een oude oma geworden. Dus naar Niels moet je zeker niet letten.
Nee, daarom ben ik
wel. Ja, het is vooral, je moet natuurlijk gewoon voor hebben in je fiets en in jezelf en in je kop. En je moet nooit natuurlijk over je fiets gaan in zo'n afdaling. Want daar ga je fouten maken. En het is vooral, denk ik, het is heel belangrijk om voor je uit te kijken. Dus je hebt vaak scherpe haakslotbochten. En dan moet je niet naar je voorwiel kijken, maar juist verder bocht. Want je kijkt eigenlijk waar je naar wil. En op die manier neem je fiets ook mee.
Maar als ik op mijn stang zit, dan zie ik alleen mijn voorband.
Nee, ja, stang is niet meer legaal, hè?
Ja, maar hier is geen UCI, hè? Hey, jij hebt natuurlijk vaak...
Nee, dat is waar. Maar zou ik als... Als je nog niet goed kan sturen, zou ik vooral niet op je stuur zitten.
Hey, jij hebt heel vaak diep gezeten in koersen. En daarbij heb je natuurlijk ook vaak wel heel diep moeten afdalen, wat heel diep zat. Wat is daar je grootste tip in? Ik heb nog nooit zeg maar, echt afgezien en dat ik daarna nog een klim moest afdalen. Heb je ooit gehad dat je echt helemaal stuk zat en dat je dan naar beneden moest? Op snelheid.
Zeker wel, ja, want ik ben niet echt een klimmer. Dus al die klimmen die gaan voor mij natuurlijk een stuk harder dan voor deze. Mm-hmm. En dan is het in de afdaling, kun je het vaak goed maken, gekke acties uithalen of want vaak zet even tussen de auto's.
Yeah.
En dan is echt buiten binnen dat vooral belangrijkst.
Yeah.
Wij hebben afgesloten wegen natuurlijk.
Yeah.
Buiten binnen en zo ver mogelijk voor je kijken, dat is eigenlijk het voornaamste. Dat is het meest belangrijke, in plaats van op je wiel te kijken of voor je uit te kijken, op die manier zie je ook wel alle gevaren natuurlijk. En dan automatisch rijden harder door de bochten.
En is dan ook nog een idee dat hij misschien op bredere banden omhoog gaat rijden? Jij rijdt natuurlijk heel vaak op je gravelfiets. Heb je net wat breder profiel? Of ja, een bredere band. Zou dat nog helpen? Of?
Ja, op de weg denk ik nee. Ja, op de weg is het standaard tegenwoordig 28 mm. Dus dat moet je zeker wel, dat zou ik wel aanraden in plaats van 25.
Ja, zodat je
iets meer... ik weet niet meer uit.
Hey, dat afdalen, dat is natuurlijk best wel een ding. Dat kun je of dat kun je niet. Mm-hmm. Is dat iets dat tussen mijn oren zit of kan ik dit nog best wel goed leren?
Ja, het is echt het is techniek en dan kun je dat ook wel trainen natuurlijk. Dus je kunt het verbeteren door het te trainen en door op je techniek te letten. En ook mensen te volgen die wel goed kunnen daar bijvoorbeeld.
Ja, dus niet Niels. Nee, niet Niels. Nee.
Niels. Niels kan misschien wel wat tips geven, maar vol niet.
Maar er was ook een tijd dat ik goed kon dalen.
Ja, er was een tijd.
Waar was het? In Frankrijk zaten op trainingskamp met z'n tweeën. En toen kon hij af en toe wel mooie afdalingen rijden.
En maar Lars, weet je, het lijkt mij een veel beter plan als jij gewoon binnenkort een keertje met ons gaat afdalen in Limburg of zo.
Shit. Ja, dat kan altijd. Op korte afdalingen. Ja. Maar je hebt die ene keer de Haarslotbocht. Maar het is wel druk in Limburg, maar dat kan altijd.
Ja,
ik hoor een afspraak.
Kom hier naar Spanje, zou ik zeggen.
Ja, Niels zit maandag in de auto naar je toe en ik kom vrijdag.
Nee,
ik vlieg iets verder door.
Nice.
Ja, precies. Nee, ja, kijk.
Ja, maar wij gaan met de trein, hè?
Kijk, ja,
ja,
dat is
duurzaam
is
op trainingskamp gaan die gasten.
Beter. Ja, dat is netjes. Ja, dat is
hey, maar Lars, jij zit natuurlijk op trainingskamp nu. Jij gaat zelfs aankomend jaar unbound rijden. Dus jij weet echt wel hoe je afdaling moet aanpakken. Moeten we misschien eens een keer op een gravelfiets een afdaling aansnijden? Of zou je zeggen, leer het eerst maar op de weg? En...
Jongen, ik kan prima afdalen op gravel, hoor.
Nou ja, het is wel een verschil als je met fiets en gravelband op een wegafdaling rijdt. Dat is wel heel anders. Dus dat zou ik aanraden.
Nou, en ik merk dat ik kan... achteraf eigenlijk beter afdalen op gravel dan op de weg. Misschien ook omdat je op gravel gewoon weinig verkeer hebt. En omdat je gewoon lekker kan glijden op gravel. En dat klinkt voor deze jongens heel raar, maar jij snapt me denk ik wel.
Ja, maar dat ligt ook aan met wie je het vergelijkt misschien.
Niet
op
met jou.
Tempo is, ga je hard naar beneden. Ja, dat is iets van wat te snel.
Ja.
Maar uiteindelijk leer je het beste door de weg of je wegfietsen doen, denk ik.
Okay,
want
fijn.
Op een gravelfiets, op een gravelafdaling is echt wel heel wat anders.
Ja. Hey, en Lars,
dan zul je veel meer moeten slippen en fiets gewoon zetten.
Ja, op die manier.
Veel driften.
Denk jij, hè, je kent Jeffrey Wiesen natuurlijk, hè, clubrenner. Heeft ook wedstrijden gereden, maar niet op het niveau dat jij rijdt.
Zeker niet.
Hij wil de Mont Ventoux. Ben je überhaupt de Mont Ventoux wel eens opgereden?
Ik echt nog nooit. Ik ben er wel met jou langs gereden, toen wij ook naar Giro gingen.
Ja, dat klopt. Daar
maar
heb ik een foto gemaakt.
Nee. Ik heb ook niet zoiets van, lekker, die heeft van gaf niet zo.
Nee, je zegt eigenlijk, die gast is gek.
Volgens mij is het maar te doen. Ik bedoel, 20 kilometer klimmen.
Ja.
Ja,
wat zo, hoe lang zul je aan het klimmen zijn? Totaal denk ik 6 uur. En de rest hou je binnenste in principe.
Wij hebben hem op 5:45 gezet.
Nou, dat is top toch?
Ja.
6 uur is ruim.
Ja, ja, precies.
In totaal voor 60 kilometer.
5:45 dus inclusief kramp.
Ja, inclusief kramp. Ik denk dat je hem op 5:30 moet zetten. Dan heb je wel een hele mooie richttijd.
Ja. Kijk, daar gaan we ervoor.
Dan hebben we het over klimtijd, neem ik aan. En niet de afdaling erbij.
Nee, klimtijd.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Het afdalen zal nog wel 3 uur bijkomen. Dus wat een lang dagje ben ik.
Het ergste is nog, als hij het niet haalt binnen zijn tijd, moet hij ook nog zijn eigen eten klaarmaken.
Ja, en naar huis fietsen. Niet naar huis, maar naar de camping.
Ja. Nou ja, ik hoop dat het beneden is.
Nee,
nope. Dat is niet nog
ook. Dat is het helaas niet. Nee, ik heb wel de afdaling. Ik heb toevallig mijn tijden laatst verkeken. 16 minuten.
Ja.
Afdaling?
Ja.
Wow.
16 minuten op het segment. Ja.
Oh, dat is prima.
Ja.
Dan zit je maar een half uur op de fiets, joh.
Ja, daarom.
Ah, dat is cool.
Ja, joh.
In totaal.
Dan kan ik ook gewoon nog goed ontbijten en avond eten.
Ja, precies. Ja, vooral goed ontbijten en niet te veel, niet te vroeg van tevoren beginnen met ontbijten.
Ja.
Dus eigenlijk 3 uur van tevoren moet jij je ontbijtje op hebben.
Oké. Nou, ik krijg het normaal ook niet naar binnen gehageld voor een uurtje van tevoren, dus ik ben heel benieuwd. Of ik zet mijn wekkertje gewoon
3 uur van tevoren als je dan, precies.
Ja,
als
dan
je dan een goede maaltijd haalt.
Ja.
Ja, naar bed, koffietje drinken, wat jij wil.
Nice. Hey Lars, laten we gewoon afspreken dat we over binnen een maand of zo een keertje kijken of dat jij tijd hebt om ons een keer een lesje te geven. Dat we gewoon ergens lekker gaan rachen.
Oh, een lesje te leren.
Kijk, mooi.
Ja, precies. En het hoeft ook niet altijd in de daling. Op gewone weg kun je ook al heel veel leren.
Ja, maar dan moet ik ook nog in jouw wiel bij jou. Dus laten we dat maar niet doen. dus één ding is genoeg.
Dubbele training.
Ja, precies.
Alleen maar goed.
Och.
Hey Lars, ik zie jou maandag. Want dan mag ik een mooie content van je schieten.
Nice.
En die jongens zie je dan ook binnenkort.
Ja, veel succes en zorg even dat je kilometers maakt.
Ja, ja komt goed, jongen. En jij veel succes in Spanje.
Thanks.
En vooral succes met Niels. Dan zijn we eindelijk van de
af. Ja, een paar dagen overleef ik.
Nou,
komt goed, jongen. Ik zie je binnenkort.
Oké, thanks, mannen.
Yo,
yo.
Succes.
Leuk, man.
Top.
35.
Top.
Ja, zeg je nu 35?
Zo, nou,
had je erop, 35.
Ja, hoor. Nou gaan we ervoor.
Lars heeft je overtuigd.
Ja, ik denk dat het wel haalbaar is. Maar ik denk dat ik echt ga sterven. En
dat is de bedoeling.
Dat
mag ook.
Wat denk ik de indeling gaat zijn, is eerst Bédouin. Want ik vind die gewoon echt het verschrikkelijkst.
Uh-huh. Ja, dat is
ook dan heb ik nog tijd, namelijk. Dan heb ik die nog fris, met een 34 achter. Dan rijd ik die gewoon best wel rustig omhoog. Malouchet, die heb ik vaker beklommen. Die vind ik echt heel fijn.
Vind ik ook.
Maar die is heel stijl, maar hij vlakt soms af naar 8%.
Ik denk dus dat komt doordat er... En er staan bordjes langs de weg dat je elke kilometer ziet
die
hoe
zijn ook
stijl
bij
die is. Nee, die staat niet bij Bédouin. Nee. 100% van niet. Dit gaan we fact-checken.
Weet je, dit is voor de halverwege podcast.
100% van wel.
Ik heb nog wel een andere vraag voor je.
Uh-oh.
Want hier ligt een mooie bril. Van jou.
Ja.
Nu zegt Lars, je moet vooruit kijken.
Ja, dat kan ik niet.
dat is wat ik bij ook zag.
Nee, maar dat is dus mooi, hè. Kijk, dat is dus heel mooi. Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb een bril en ik heb zeg maar volgens de opticien 2,5 jaar geleden -1.5. Nou, ondertussen staat hij denk ik op bijna -2. En dat is nu wel echt gevaarlijk. Op gravel zag ik de stenen niet. Oeh. Dus het was gewoon eens bang. Of als hij net voor me, net over me heen.
Veraf of dichtbij?
Ik ben bijziend. Dus veraf zie ik niet scherp. Maar nu kwam ik toevallig laatst bij een leverancier. Dus helemaal buiten de podcast om. Hè. Ik kwam laatst bij een leverancier. Die zei, hey, wij hebben van die brillen waar je van die opzetstukjes in kan zetten.
Ja, dat klopt.
Dus ik word binnenkort geholpen. En dan krijg ik een bril met scherpte.
In peloton zie je dat dus best wel veel. Dat jongens zeg maar hun bril hebben. En daarvoor zit nog een glas.
Ja, zo'n dingetje krijg ik. Ja,
ja maar je kan ook... Ik heb nachtlenzen.
Ja, ik vind lenzen heel vervelend.
Ja, maar dat is alleen 's nachts. Maar ik heb dus ook... En, tipje. Toen ik nog bij de junior reed, had ik maandlenzen.
Ja.
En... Ik zweet dus uit mijn ogen. Geen idee waarom, maar ik zweet uit mijn ogen.
Dus zo diep.
Zo diep ga ik. En toen, ik weet dat ik de ronde van Schijndel reed. Dat was de omloop van Schijndel. En toen kwamen ze met mijn lens en mijn ogen. En halverwege de wedstrijd zag ik echt dat ik dacht... Want ik heb hetzelfde als jou, ik ben 1,5 zo, of 1,25. En dat ik ver keek, dat ik dacht... Ik zie het niet helemaal goed, weet je wel. Waar zijn mijn lens heen? En toen was de wedstrijd klaar. Ik deed mijn bril zo af. En toen zaten allebei mijn lens zo aan mijn bril aan de binnenkant geplakt.
Opgeroogd,
niet meer gebruiken, een maand voorbij.
Maar dat is dus wel waarom ik zo'n bril wil nemen.
Ja.
En wat ik heb op de weg wel, als je zeg maar 60, 70 per uur rijdt, dat het meestal wel goed komt.
Ja.
Vooral als je op je Garmin of Wahoo of je ding wat je voor je hebt, dat je kan zien hoe de weg loopt. En dat komt op de weg wel goed.
Ja.
Ja.
Alleen als je zeg maar 60 kilometer aan het afdalen bent, is het goed dat je het zegt.
Laten we zeggen, fix het even voor de volgende podcast, dat je dat hebt geregeld.
Ja, ik ga
niet alleen zolen, maar ook yoga.
Ja. Ja, dus over die...
Misschien moet je even gewoon een total body check laten doen.
En ik krijg natuurlijk een bike fit. Dus ik word en op de fiets gezet en ik krijg soortjes.
Maar hoe ga je trainen?
Hard.
Nou, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
Nee, daar heb ik ook nog helemaal niet over nagedacht.
Ja, dat zou ik daar
nou trouwens, heb ik zeker wel een beetje over nagedacht. Oh, ik heb natuurlijk nu last van mijn knie. Dus ik heb eigenlijk voor mezelf gezegd dat ik nu 10 uur per week wil fietsen. Waarvan 2 duurritten en 2 intensievere.
Ja. Dus in Spanje ga je hier echt aan beginnen.
Dus en ik ben eigenlijk 2 weken geleden weer begonnen met 20 minuten interval.
Ja.
Want dat is, je begint, tenminste uit wat ik heb geleerd, is je begint vroeg in het seizoen met lange intervallen en het wordt steeds korter.
Ja.
Mijn korte interval heb ik niet nodig met deze uitdaging, maar wel in de koersjes die ik wil gaan rijden.
Ja, de langere blokken.
Dus de langere blokken. Ik heb uiteindelijk een 20 minuten segment gevonden in de buurt van Gouda.
Ja.
En dat is de Meijen en daar fietsen super veel mensen. Dus het is een segment van 40.000 man overheen het gereden.
Ja, dat is wel veel, ja.
En ik dacht, weet je, die is precies 20 minuten. Ik ga gewoon mijn stuur liggen. Ik zet een technootje op mijn oortjes. En ik ga gewoon keihard rachen. Eindstand werd ik 8e.
Serieus?
Van de 40.000.
Zo.
Waarvan de 6 boven mij, naast de kom, die hadden samengereden.
En maar even, waar is dat segmentje precies?
De Meijen.
En waar moet
Gouda
dan zijn?
De Meijen bij Gouda. Daar heb jij hem ook gereden, op 34 gemiddeld. Ik reed 41 gemiddeld.
Ik kom er nog wel een keer.
Dat segmentje De Meijen, dat was heel bekend. En Max zei tegen mij van, ja, je moet daar eens gaan rijden. En zij was op werk. En toen dacht ik van, nou weet je, ik trek het gashendeltje even open.
Dus dat wordt een beetje je punt waar jij denkt van, dat ga ik vaker proberen om te kijken of dat ik dan beter word.
Nou, niet per se daar. Ook gewoon hier in de buurt bij ons, over de Lekdijk bijvoorbeeld.
Ik vind het wel een goed idee dat jij gewoon een 20 minuten test gaat doen.
Zeker,
over de dijk.
Zeker.
En jij gewoon eens even gaat rachen. Ik heb nog wel een powerpendaal liggen.
Ja, precies. Dan schroeven die eronder. En ik vind het ook heel fijn om te weten van hoeveel wattage ik nou rijd. Dat ik ook op wattage kan rijden op de van toe. Maar ik ben dus bezig met die lange interval. En ik ga vrijdag weer naar Spanje.
Ja.
Dus dan ga ik weer even 1 weekje gewoon echt lekker fietsen.
Lijkt me nice.
Als mijn knie het goed haalt.
Nou ja, daar ga je die solo ook verhalen. Dus
en daar ga ik ook voor naar David. Ook voor de bikefit. Voor
we gaan
de
even naar David,
schoenplaatjes.
Even alles recht zetten voor iedereen.
Ja, en dan ga ik helemaal fris naar Spanje zonder training.
Puntje bij paaltje. Mooi, wat is die bevreesde wielerterm die jij meeneemt naar deze challenge toe?
Bevreesde?
Nou, ja, bevreesde.
Ik had het eigenlijk iets met mijn cadans.
Mm-hmm.
Ik dus stel zwaar.
Ja,
nee,
zat,
precies daarom.
Choco is ook al.
Ja, daarom. Dus dat waren eigenlijk de 2 die ik dacht.
Ja, de grote plaat was natuurlijk wel iets dat jij.
Ja, maar
wel
dat
een beetje
is...
rijdt. Maar dat moet je dus niet doen.
Nee, want dan rijd ik op 53-11 naar boven.
Ja, dat is niet helemaal de bedoeling.
Nee.
Ik heb wel een leuke eigenlijk.
Nou, nu komt
iets wat met mijn knie te maken heeft. Helemaal geen wielerterm. Oh. Maar daar kunnen we wel van maken. En wat natuurlijk best wel spannend is, wat ik ga doen.
Nou?
Dat ik misschien met knik in de knieën naar boven ga rijden.
Of klappende knieën.
Knakkende knieën.
Nou, knakkende knietjes.
Ja, dus eigenlijk is het...
Nou ja, hopelijk niet.
Nee, hopelijk niet.
Nee,
David gaat voor mij echt een groot onderdeel voor mij zijn.
Ja.
Voor deze periode.
Ja, met zijn gouden handjes even aan het werk zetten.
Ik denk dat hij werkt natuurlijk bij Foot Connection. Daar komen niet de minste renners.
Nee.
Ik weet echt, ik weet in ieder geval dat er een aantal grote World Tour ploegen komen.
En de
echt
toppers,
toppers.
Van de Tour de France. Ja.
Ja. Dus,
En Jeffrey Wiese.
De grootste topper van allemaal.
Sowieso.
Ja, ja dus David gaat naar mijn knie kijken. Die gaat kijken waardoor het komt. En als ik pijnloos op de fiets kan zitten voor zeven uur.
Zijn er dan geen
zeven uur lang? Dan, ja, dat zou fantastisch zijn.
Ja.
Dat zou voor mij ook echt heel fijn zijn. Want ik heb natuurlijk gewoon nu 2,5 jaar loop ik echt klooien. Dat ik elke keer
dat is niet fijn.
Lekker op schema loop. Ik denk van, oh, ik ben nu weer bezig. Ik ga dan 15.000 kilometer rijden dit jaar. En dan ineens,
pats,
is het terug. Kan ik weer een maand stilstaan,
ja,
2 maanden.
Fijn. Dat is niet fijn.
Dat is zeg maar zo'n eindeloze struggle waar ik mee zit.
Ja, dat snap ik. Ja.
En ik ben er gewoon klaar mee.
Nou, snap
ik. Begrijpelijk.
Ja.
De gouden handjes van David.
Jongen.
Ja, we gaan het zien.
Je gaat het gewoon doen.
Komt goed.
Komt helemaal
5,5.
We gaan die droom waarmaken.
Zeker.
Mocht je nou tips hebben voor ons, laat het gewoon even weten. Ja. Misschien heb je al de ideale tip voor wat Jeff nog moet meenemen als je al 3 keer de Mont Ventoux beklommen. Het zou leuk zijn als Bruno Bobbink. Als hij nog even contact met ons opneemt, misschien heeft hij wel de gouden tip.
Ja.
En want hij heeft jou ook een beetje geïnspireerd natuurlijk.
Ja.
Dus dat is sowieso wel heel tof.
Oh ja, trouwens, Bruno, hij heeft mij geïnspireerd voor de Ventoux. Uiteindelijk, in 2020, dus 4 jaar later, kwam ik hem ook gewoon random tegen bovenop de Mont Ventoux.
Wat wil je nog meer?
Ja, dus we hebben het de laatste even over gehad. Dat was wel gewoon leuk, toch?
Ja, mooi.
Ja, die gaan we binnenkort sowieso even bellen.
Ja, dat is goed, jongen.
Jongens.
Dat was hem weer.
Trainen. Bedankt voor het luisteren. Wil je ons avontuur op de voet volgen? Check ons YouTube en Instagram kanaal Wat Als De Wielenpodcast. Heb je tips of tricks die we zeker moeten meenemen in dit avontuur? Laat het ons dan vooral weten. Joejoe!